Een hele goede morgen. Er wordt nog druk gewerkt hier op het podium, maar ik kan jullie alvast wel welkom heten. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. En we gaan beginnen met een lied. Maak groot de Heere onze God. En als u kunt en wilt, mag je daarbij gaan staan.
Dankjewel, zuster Annie. Welkom in de 10 mooiste verhalen van Groningen dienst. mooi woord, hè? Misschien is het leuk om even een handje te geven bij iedereen die aan tafel zit. En als je elkaar niet kent, even voorstellen. Oké. Mooi. Nou, hebben we in ieder geval elkaar goedemorgen gewenst. Zullen we nu onze Heer uitnodigen om aanwezig te zijn en hem uitnodigen met elkaar? Zullen we erbij gaan staan? Vader God, wat is het toch elke keer een voorrecht om als gemeente, om als mensen bij elkaar te komen, schepselen van u, om elkaar te ontmoeten in deze setting met koffie en koekjes. Maar ook met mooie muziek. Heer, de Bijbel gaat open vandaag en we willen u graag ontmoeten. We willen met elkaar over u spreken. En de ene die staat aan het begin van de zoektocht, weet nog helemaal niet wie u bent. De andere die kent u al langer. Heer, maar zo is het zo mooi om als mensen die iets willen met u bij elkaar te zijn. En Heer, u hebt gezegd dat waar wij u zoeken, u zelf ook wil laten zien. En Heer, dat bidden we ook voor vanmorgen. Dat u zegen wil geven. Dat we iets van u mogen proeven, iets van u mogen zien. Dat we opgebouwd mogen worden vanmorgen. Bemoedigd om ons leven te leven in afhankelijkheid van u. Heer, zo bidden we voor alle facetten van deze dienst. Voor muziek, voor spreken. Maar ook voor ontmoeting met elkaar. Waarin we iets van u mogen gaan zien. Heer, we willen deze dienst aan u opdragen, want u staat centraal. Alle eer voor u vanmorgen, in Jezus' naam. Amen. Oké, ik heb een paar dingetjes die ik even wil delen. De nieuwe schakel ligt weer klaar. Er is weer hard aan gewerkt door diverse mensen. En hij ligt achterin op het leesplankje. Daar kun je zo meteen 1 exemplaar meenemen per unit, per gezin. Of, nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Er staan weer mooie dingen in. Onder andere staat erin dat er morgen vroeg om 9:00 een bidstond is. En die is vanaf nu elke maandagochtend om 9:00, van 9 tot 10, en dat kun je ook lezen in de schakel, is er een bidstond. Dus van harte welkom als je mee wilt bidden. Er is op dinsdagmiddag van 4 tot 5 koffie in de kerk. En dan kun je hier komen en een bakje koffie drinken. En het leuke is dat ook de buurt hier is uitgenodigd. Dus dat kan heel gezellig worden. We kunnen over alles praten waar we zin in hebben. Het is een soort huiskameridee. Dus ook daar iedereen welkom om een bakkie te doen. Of een bakje thee, wat je wil. En dan is er nog 18 februari een Valentijnse diner door de tieners, door de jeugd georganiseerd. En daar kun je voor opgeven. En dat kan in de hal en dat zit op de werkkast volgens mij. Aan de linkerkant een grote lijst. En dan kun je opgeven voor het Valentijns diner. Dus ook fijn, want er kan nog best wat bij. Echt mooi initiatief weer. Leuk, maar laten we het ook stimuleren en ons opgeven. Zodat ook de jeugd een mooie dag heeft waar ze wat geld kunnen verdienen voor leuke activiteiten. En dan hebben we nog de collecte. Gaan we nu houden. Dus tast diep in de buidel, zou ik zeggen. En terwijl de collecte gehouden wordt, kunnen we ook lekker even een bakje koffie drinken. Met elkaar wat spreken. En neem er lekker zo'n reuze of mini koekje bij. Dat zegt al iets over het thema. En dan gaat straks de dienst weer verder.
Goedemorgen. Goedemorgen. Het komt wel goed, hè? Lijkt het net op een meester, hè? Die voor de klas staat. Of voor de... Ja? Oké, kijk eens aan. Oh! Goed. Je ziet alles, hè? Dankjewel. Mijn vrouw zag het niet. Het is wat. Wie weet waarom het verhaal van vandaag gaat? Wie weet waarover het verhaal van vanochtend gaat? Ik zag een hand naar boven gaan. Twee. Wie nog meer? Ik kijk naar één specifiek iemand die altijd heel slim reageert in de groep, maar vandaag zijn hand niet opsteekt. Ja, de oma die weet wie ik bedoel. Waar gaat het over, Timo? Ja, kijk eens dan. Aan deze tafel. Wie denkt waarover het gaat? Ik zag een hand daar. Ik zie je wel, hoor. Eline. Oh, Irene. Eline. Elise, ja. Nee? Nou, wie ik zag... U. Iets luider. Ik heb geen... Ja, dat geeft niet. Kijk eens aan. Klopt dat wel? Ik hoor allemaal David de Goliath. Even kijken of het klopt. Ik moet even... Kijk eens aan, ja. Goliath, hè. Hele bekende verhaal. Van David de Goliath. Ik ga mijn best doen om jullie dit bekende verhaal opnieuw te vertellen. En ik ga eerst mij richten tot de kinderen. Zodat zij daarna naar hun klas, naar hun groep kunnen gaan. Is het goed? Vertel. Dat dacht ik al. Ik heb erop gerekend ook. Maar ik ga beginnen. De Filistijnen. Eerst een klein beetje uitleg voor de kinderen. Weet je wat het gaat? Het gaat over, niet alleen over David de Goliath, maar het gaat over... Ja, waar gaat het over? Hè? Ja, je bent te slim. Maar naast het feit dat het over David de Goliath gaat, wat gaat er gebeuren nu? Dat gaat te snel. Moet je iets meer naar voren. een strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Maar voor de mensen die het niet weten, kijk, de mensen die heel lang in de kerk zitten, die zeggen, ah, dan weet ik het al wel, joh. Vertel het maar en dan zijn we mee klaar. Maar zijn mensen die hier komen, heeft Chert ook vanochtend genoemd, die het niet weten. En de strijd gaat tussen de vijand van Gods volk, Filistijnen en de Israëlieten. Ik ga het verhaal voor jullie voorlezen. De Filistijnen komen weer om tegen Israël te strijden. De drie oudste broers van David zijn nu in Sauls leger. Daarom zegt Isaï, de vader van David, op een dag tegen David: breng je broers wat koren en broden en kijk eens hoe het met hen gaat. Als David in het legerkamp komt, gaat hij meteen naar het slagveld om zijn broers te zoeken. De Filistijnse reus, Goliath, stapt net naar voren om de Israëlieten te bespotten. Dat heeft hij al 40 dagen lang en elke morgen, elke avond gedaan. Hij schreeuwt: kies een van jullie om met mij te vechten. Kies van een van jullie soldaten om met mij te vechten. Als hij wint en mij doodt, dan worden wij jullie slaven. Maar als wij jullie verslaan, dan worden jullie onze slaven. En zo ging het 40 dagen lang en 40 avonden. Dan kan je toch voorstellen dat mensen bang van worden, hè? Ja, toch? Ja, jij niet, hè? Ah, ja. Die kijkt mij aan van, haha. Ze doen dat elke zondag als ik vanavond heb van, nou ja. David vraagt aan een paar soldaten: wat zal de man krijgen die deze Filistijn doodt en Israël van deze schande bevrijdt? Saul zal hem grote rijkdom geven, werd gezegd. Hij zal hem ook zijn dochter geven. Ja, om mee te trouwen. Wel te verstaan. Maar alle Israëlieten zijn bang voor Goliath, omdat hij zo groot is. Hij denkt nog groter dan ik ben, hoor. Hij is wel 3. Even kijken. Ik ben 1, 2. Hij is wel 3 meter lang. Kan je voorstellen? 3 meter lang. Het is groot, hoor. Ik weet niet hoe hoog tot die gordijnen zijn, maar een pak is iets kleiner dan dat. 3 meter lang. En een ander soldaat die draagt voor Goliath zijn schild. Een paar soldaten gaan naar koning Saul om te zeggen dat David met Goliath wil vechten. Maar Saul zegt tegen David: jij kunt niet met die Filistijn vechten. Je bent nog maar een knaap en hij is in zijn leven lang een soldaat geweest. David antwoordt: Hoor eens goed. Ik doodde een beer. En ik heb een leeuw uit elkaar getrokken. Die mijn vaders schapen wilde aanvallen. Deze Filistijn zal het net zo vergaan. Yahweh zal mij helpen. Saul kijkt naar David. En dan zegt hij tegen David: Oké, ga met Yahweh's hulp. David neemt uit een beek 5 geladen stenen en stopt ze in zijn tas. En dan neemt hij een slinger en gaat de reus tegemoet. Hij kan het niet zo goed als David doen, maar ik kan me voorstellen dat hij gewoon heel voorzichtig naartoe ging. Kijken van, hoe ga ik deze man, deze reus, deze grote olifant, hè? Ja, neer, ja, verslaan, heel goed. Kom maar op, zegt Goliath tegen David. Ik zal je lichaam aan de vogels en de roofdier geven. Maar David zegt, jij komt op mij af met zwaard, speer en werpspies. Maar ik kom in de naam van Yahweh. Vandaag zal Yahweh jou in mijn hand geven. En ik zal je verslaan. Dan rent David naar voren toe. Stap voor stap. En op een bepaald moment gaat hij nog sneller. Nog sneller. Nog sneller. En terwijl hij rent, gaat hij slingeren. Gaat hij slingeren. En hij werpt de slinger. En werpt die steen die in de slinger was, naar voren. En die gaat tegen het hoofd van Goliath. Bam! Hoor je dan. Nou ja, het hoor je niet direct goed, hè. Maar bij wijze van spreken, hè. En wat gebeurt er dan, denken jullie? Oei, gaat niet goed dan. Mag ik je bang, Eline? Nee? Maar wat gebeurt er dan? Toen de steen tegen de hoofd van Goliath kwam. Nog luider. Ja, opzien. Ja? Kijk eens aan. Kijk eens aan. Nou, dat is wel afgelopen, hè? Dat is wel afgelopen. Inderdaad, Goliath viel op de grond, bragadam. En David ging naartoe, pak zijn zwaard. Ja, toch? Zijn zwaard, hè? En hakte zijn hoofd eraf. En toen was het klaar. Toen is Goliath en de Filistijnen verslaan. Dankjewel, kinderen. De tekst van het verhaal. Hallo, ik ben nog niet klaar. Kun je je voorstellen, dit verhaal een verkorte versie is van de originele. Maar ik nodig je uit om dit verhaal te gaan lezen thuis voor die kinderen. Of zelf. Ik kom straks voor de volwassenen of ander gedeelte. Maar voordat de kinderen weggaan, even kijken of dit gaat werken. Want het is belangrijk. Ik wil toch met jullie kinderen een liedje afspelen. Dat jullie in de sfeer brengen voordat jullie naar zondagschool gaan. Is dat goed? Ja? Oké, wacht even. Nee, dan geef je nog even. Oei, nee. Oei, ja, het gaat te snel. Ja, zeker weten? Wacht even. Hij pakt nu niet. Oké, want als je erop zit. Ja. Hetzelfde. Nou, kijk eens aan. Wij één geest. Eerst voor de kinderen bidden. Wil jij doen? Mag wel. Dan bespaar ik mijn stem eventjes. Ja, hè? Ja.
Nou, kinderen. Als ik hier dan toch sta. Ja. Dan ga ik nog even iets vertellen over mezelf. En ik wil zo graag dat de kinderen dat ook horen. Soms gebeuren er dingen in je leven. En dan denk je, man, waarom moet dat? En de afgelopen weken is er bij mij iets gebeurd en ik werd daar zo ontzettend boos van. Dat ik dacht, mensen, kinderen, hoe kun je dat nou doen? En ik was echt heel erg boos. En wat er gebeurde was ook echt niet fijn. Maar weet je, dat is dan ook zo'n Goliath, want dan word je heel erg boos. En dan zegt God, die boosheid mag je wel een keertje hebben, maar je moet ook vergeven. En dat vond ik best heel erg moeilijk. Dus het heeft wel een paar dagen geduurd, maar dan is er zo'n stemmetje in je hart en die zegt dan, vergeef maar, Annie, doe maar, vergeef het maar. Weet je, en dat kon ik niet zelf, maar ik kon toen bidden naar God en zeggen, God, wilt u mij helpen dat ik het kan vergeven? En toen kon ik het vergeven en toen kon ik zelfs iets goeds terug doen. En nu zeg ik niet, kijk eens hoe goed ik ben. Nee, wat ik jullie eigenlijk wil vertellen is, als je moeilijk hebt, als sommige kinderen die kunnen ontzettend zitten te pesten, dan word je misschien wel eens heel erg boos van. Maar als je dan de Heere God vraagt om je te helpen, dan kun je dat gewoon tegen. En dan helpt hij jou dat je gewoon weer blij wordt, ondanks alles wat er gebeurt. Timo, wat wil je zeggen? Ja, en dan mag je de Heere God mag je vragen om Jacob te zegenen. Dat je zegt, Heere God, wilt u voor Jacob zorgen? En wilt u mij helpen om goed te zijn voor Jacob? Want het is heel erg moeilijk als je gepest wordt, hè? Daar word je boos van en daar word je verdrietig van. Maar weet je, de Heere God die ziet dat ook. En als je dan gaat bidden voor Jacob en voor jezelf, dan komt er een einde aan, echt waar. Net als met Goliath, dan valt het gewoon ondersteboven. Dan gaan we daar ook voor bidden. Zullen we dat doen? Ga ik voor jullie bidden, dat jullie op je eigen groep ook mogen leren over David en Goliath. Heere God, dank u wel dat u altijd bij ons bent. Heere, soms gebeuren er dingen in ons leven die niet mooi zijn. En daar worden we verdrietig van, we worden er boos van. Heere, als we boos blijven, dan kunt u ons niet helpen. Maar als we met die boosheid naar u toe gaan, Heere, dan kunt u ons helpen om te vergeven. Heere, u hebt ook gehoord wat Timo net zei, dat hij elke dag gepest wordt door Jacob. Heer, dat is heel verdrietig. Heer, maar we willen bidden, Heer, voor Jacob. We willen Jacob zegenen. En bidden, Heer, dat hij stopt met pesten. Heer, dat hij zal zien dat Timo een ontzettend lief jongetje is. En dat Timo er mag zijn zoals hij is. Heer, dan wilt u Timo beschermen. Heer, wilt u Timo helpen om hier goed mee om te gaan. Heer, ik wil ook bidden voor Esther en Erwin dat ze Timo daar ook in kunnen helpen. Dat hij ook hier goed mee om kan gaan. Heer, en we willen verwachten, Heer, dat u hier iets aan gaat doen. En ik wil ook bidden voor de kinderen, als ze nu naar hun eigen dienst gaan. Heer, dat ze daar ook mogen leren over u. Wat ze mogen doen, Heer, in hun dagelijks leven. Om te ervaren dat u dichtbij ze bent. Altijd maar weer. Dank u wel, Heer, dat u ze wilt zegenen. Dat u de leiding wilt zegenen. En dat u voor ze wilt zorgen. Amen. Veel plezier. Tot later.
Oké, broers en zusters, we gaan verder. Ik heb net met Annie besproken hoe de dienst moet verder verlopen. Geloof het of niet, wat zij heeft gedaan zo net, was de bedoeling van mij om later aan het einde van mijn overdenking iets met jullie te gaan doen. Maar ze heeft iets gedeeld. Ik heb haar gevraagd te laten kijken, van of dit haar aanspreekt. Kan ze terugkomen? En ik nodig twee van jullie ook bij om iets te delen, een getuigenis. Natuurlijk is het een verhaal van David en Goliath. En ik heb gezegd zo net aan het begin, toen ik sprak voor de kinderen, van ik kan heel diep gaan over David en Goliath, maar ik wil toch iets meer meedoen met dit verhaal. Want, dat pakt niet. Oké, ik moet het andersom doen dus. Kijk eens zo. Het verhaal van David en Goliath heb ik betiteld als Never change a winning team. Never change a winning team. En ik wil met jullie doorheen lopen naar de volgende. Ik heb twee stellingen bedacht. En twee vragen. De eerste stelling voor vanochtend is. Een mooi kinderverhaal. Maar dit verhaal is niet van deze tijd. Een mooi kinderverhaal. Maar dit verhaal is niet van deze tijd. Denk er over een paar seconden van na. Aan het einde komt u weer terug, hoor. De tweede is een vraag. Is dit Gods verhaal versus ons verhaal? Is dit Gods verhaal versus ons verhaal? Derde is, dit verhaal spreekt niet tot mijn verbeelding, dus het inspireert mij niet. Dit verhaal spreekt niet tot mijn verbeelding, dus het inspireert mij niet. En de laatste is, welke aspecten van dit verhaal herkennen we in ons leven? Welke aspecten van dit verhaal herkennen we in ons leven? Neem het goed in je op. En terwijl ik ga mijn verhaal vertellen, hoop ik dat jullie wat helderheid krijgen van wat ik mee bedoel. Overdenking, ja. David tegen Goliath. Tegenwoordig zou het getiteld worden als het gevecht van het eeuw. Of het gevecht van het millennium. Zo'n gevecht tussen twee titanen. En David is een titan voor ons geworden, hè. En als hij zo'n Goliath dan neer kan slaan, ja, dan is het een grote. Het gevecht tussen twee mannen, het gevecht van een reus tegenover een man zoals u en ik. Of is het een gevecht tussen het goede en het kwade? Een gevecht tussen Gods kinderen en het heidense volk? Het gevecht tussen u en uw vijand, uw werkgever, uw buurman, uw ex-man of vrouw, uw kinderen, de wet, de overheid, de maatschappij, of het kwade geest dat in u leeft of elke dag u teistert. Een gevecht tussen het Westen en het Oosten. Een gevecht tussen ons veilige Nederland tegenover de invasie van migranten. Ja, ik zeg het zoals het is. De asielzoekers. Noem het maar op. Is David tegen Goliath een gevecht tegen Trumps megalomane gedachten? Een man die zichzelf boven de wet lijkt te stellen en is schuwt het gevecht aan te gaan met de rest in zijn ogen? Vijandige wereld, zoals jij het noemt, die anders denkt zoals hij denkt? Is Trump het Goliath van deze tijd? Of maken we hem, dus Trump bijvoorbeeld, of onze vijanden en onze problemen zo groot dat wij, net als Israëlieten of Israëlische soldaten, in angst en beven ver weg blijven staan van die problemen of van wat ons zo angstig maken, toekijkend omdat wij zo bang zijn om vermorzeld te worden. Ik zal me niet verbazen dat ook hier binnen de muren, in deze kerk, word ik gezien als een Goliath. Hey, een donkere man, groot, hè? Dat is een Goliath, ik ken hem niet. Hij is niet te peilen. Kijk diep in uw hart, voordat u antwoord op deze vraag geeft. Of misschien kijkt u tegen een andere broer of zuster. Die is een Goliath, want die doet zo raar, doet rare uitspraken. Ik versta die persoon gewoon niet. Dat doen we gewoon omdat wij niet goed kijken of luisteren naar de ander. Wees erop gerust. Ik ben geen Goliath, hoor. Als je dat niet... En ik denk die broers en zusters ook niet. Broers en zusters, het gevecht tussen Goliath en David is het gevecht van alle tijden. En alle generaties. We hebben net maar Annie een stukje horen vertellen over wat haar afgelopen week is gebeurd. Dus het gebeurt. Elke dag, elke week hebben we te maken met Goliath in onze leven. Het is niet alleen een kinderverhaal. Echt niet. We gebruiken het verhaal van David en Goliath te vaak in onze kerk ook. In alle kerken zie ik. En dat mensen denken van, daar komt hij weer hoor. David en Goliath, ik heb van gehoord. Maar dan sta je niet stil bij wat God met dit verhaal aan ons wil vertellen. Binnen de cognitieve wereld waar ik werk, zijn heel veel boeken geschreven dat toepasselijk zijn binnen dit onderwerp. Namelijk, maak van de muis geen olifant. Hè? Dat is normaal. of omdenken. Dat is gewoon de afgelopen jaren wordt steeds meer populair. Leert omdenken. Kijk anders tegen die probleem aan. Maak eens een feit van. Ja, dan gaan we het doen hoor. Ja, die Goliath is gewoon. Maar hij is gewoon een normale mens hoor. Hij is gewoon een normale mens. Dat is een feit. Hij is gewoon een mens. Hij is wel een reus. Hij is wel groot. Maar hij is gewoon een normale mens. Onze problemen. Ja, tuurlijk, het bestaat. Maak het eerst klein en dan kunnen we tegenaan. Ja, toch? Of zeg ik iets heel raars? Het is om een glimlachen van. Ik wil een beetje interactief ook doen, hoor. Maar als u dat niet leert, als u niet in staat bent om dit probleem anders aan te pakken, blijft u niet 40 dagen en 40 avonden tegenover het probleem staan, maar 40 jaren. In uw eigen colosseum van het leven. Hele moeilijke woorden. Zo'n arena. En dan wordt u versteend. Dan wordt u verzuurd. Want die problemen gaan niet weg als u het niet aanpakt. Gaat niet om cognitieve tactieken of technieken. Gaat niet om leren omdenken. Het gaat om iets anders. En dat bewees David in dit verhaal. Niet in eigen kracht, maar in de kracht en de macht en de autoriteit van de Almachtige. Zo trad David zijn probleem of het probleem van de Israëlische volk aan. Sommigen proberen het verhaal van David te verkleinen tot een mythe. Een Griekse mythe. Ik ben even gaan lezen de afgelopen weken toen ik het te horen kreeg, 2 weken geleden, dat het wat verhaal zou zijn. Daar eventjes wat dingen allemaal lezen en ik zag dat een Griekse mythe bestond. En men zegt dat de Griekse mythe eerst bestond voordat het verhaal van David en Goliath in de Bijbel kwam. Ja, zo zie je hoe mensen daarover gaan denken. Hè? En als je dat leest en waarneemt als wetenschappelijk. Nou ja, dan kunnen we alles in de Bijbel gewoon verkleinen. En gewoon de Bijbel weggooien. En toen was het stil. Het verhaal van David en Goliath is confronterend. Het confronteert ons elke dag als we stilstaan en dit verhaal gaan uitpluizen. Het is aan u om te aanvaarden, maar ik kan u vertellen dat als u er geen haast mee doet, dan blijft u daar staan. God heeft u en mij de autoriteit gegeven om zonder angst en beven onze vijanden tegemoet te treden en hem te verslaan. Lees voor het gemak. Wat in Lucas staat. Of staat. Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien falen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. David was niet bij toeval gekozen. En u ook niet. God wist dat u de problemen in uw leven aankon. U lijkt in de ogen van de wereld klein en onkundig, maar in zijn ogen bent u meer dan overwinnaar. Amen. Ik hoorde mijn broer René ook bidden vanochtend in de groep waar we waren van, we zijn meer dan overwinnaar. Even kijken waar ik René kan zien. Daar is hij. En dat was geweldig. Ik heb gewoon zin te bidden, daarvan dan schiet ik mijn kruid. Ik dacht van, goh, geweldig, we zijn meer dan overwinnaar. En die Goliath, ja, die blijft bestaan jongens. Maar die gaan we verslaan. Klopt het of niet? Ja. Die gaan wij verslaan. En dit is geen pep talk. Zo, misschien mijn manier van doen en laten is gewoon lijken alsof ik geef een pep talk. Nee, het is geen pep talk. En deze preek is ook, ik heb geen illusie erbij dat u gaat veranderen. Wat ik denk, wat ik geloof, hoop ik dat jullie ook gaan geloven dat het woord van God leeft. Ja, gisteren, vandaag en morgen. Hij leeft. En als u dat begrijpt. Als u dat begrijpt. Dan voelt u dit. Elke dag. Ik heb de macht. Ik heb de autoriteit gekregen. Om op schorpioenen en slangen te trappen. Te vertrappen. Wie het ook mag zijn. Wie het ook mag zijn. Was David never nooit bang? Was David never nooit bang? Ja, De verhalen in Samuel, dat komt ergens in hoofdstuk 21, als ik me niet vergis, want ik heb ook ooit een preek over gehad, niet hier hoor, elders. Dan kom je in een situatie waar David zo bang was. Hij vergaat gewoon dat hij ooit Goliath verslagen had en vele andere legers. Hij is zo bang dat hij gaat schuilen in de tempel. Hij gaat zoeken naar het zwaard waar hij Goliath mee versloeg, om nu zijn vijand, het algemeen Saul, tegemoet te treden. En nog meer komt erbij. Hij gaat gekke dingen doen. Hij gaat de brood eten in de tempel. Joh, hij is ook bang geweest. Hij vergaat eigenlijk wie God was voor hem. Het kan u overkomen, het kan mij overkomen. We kunnen vandaag luid schreeuwen, zeggen, ik sta in de Here. Ik weet hoe ik moet bidden. Maar morgen, misschien over een maand, misschien over een jaar, bent u alles vergeten. Maar toen David in Gods autoriteit handelde, zonder angst voor de vijand, zoals hij Goliath tegemoet trad, toen was hij in staat om deze olifant, deze reus, deze grote vijand van het volk van God te vernederen, te verslaan. En dan zien we hier, heb je al gehoord wat ik net, ik ga net andersom. Je daagt me uit met je zwaard, en met je lans, en met je kromzwaard. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Hij gebruikte, als een klein jochie toen, de ingeving van de Heer, van de Heilige Geest, om Goliath neer te slaan. En dat kunt u doen. Dat kunnen wij doen. Alleen moeten wij onthouden wat voor woorden, wat voor autoriteit hebben we gekregen in God. Deze gevecht was inderdaad geen kinderspel, maar een gevecht van grote mensen. En dat had Goliath goed gezien, maar niet goed begrepen. Hij had weinig besef dat met Yahweh valt niet te spotten. Want zijn gevecht was niet alleen een gevecht tegen mens van vlees en bloed, maar het was een gevecht tevens tegen geestelijke wereld. Tegen de schepper van hemel en aarde. Tegen God de Almachtige. David versus Goliath is niet zomaar een kinderverhaal. Absoluut niet. Het is een les voor groot en klein. De kinderen moeten leren wie en hoe groot God is. En dat ze op hem altijd en in alle omstandigheden kunnen vertrouwen. En voor ons volwassenen is het moraal dat wij hem kunnen komen. Dat wij naar God kunnen gaan zonder angst, maar als kinderen. Heer, help me. Heer, help me. Ik weet het niet. Help me. En Heer zal je weer doen herinneren van, ik heb je de macht gegeven, de autoriteit gegeven om je vijand te verslaan. Never change. Gaat iets niet goed, maar geeft niet. Never change a winning team, heb ik de overdenking genoemd. In eerste instantie denk je van, goh, wat doelt hij dan op? Maar als je het verhaal goed gaat lezen, dan ontdekt u dat het begin van het verhaal komen de Filistijnen om te vechten tegen het volk van Israël. En ze zeggen van, we komen met Goliath, want Goliath is een champion, is een kampioen. Hij heeft vele vijanden voor ons neergeslagen. Never change the winning team. We komen in dezelfde gelederen. En als u in uw leven kijkt, dan ziet u dat uw vijanden, ons vijanden, altijd op dezelfde manier ons tegemoet treden. Met dezelfde tactieken, met dezelfde strategie. Er is geen nieuw iets in hun manier van doen. Ze stelen, ze beroven, ze doen dit, ze liegen. Altijd doen ze dezelfde dingen. Maar voor ons als gelovigen betekent never change a winning team iets anders. God staat aan onze zijde. Zijn woorden zijn aan ons gegeven. De Heer verandert niet. Nooit. Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Dat is never change a winning team. Zijn woord is aan u en ons gegeven als een zaad in ons hart. En dan komt het tekst die net andersom is gegaan. Dat in Jozua staat. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden en ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Dat is de never change the winning team. Dat wist Jozua toen al. En dat weten wij ook vandaag. Maar moeten we eventjes verfrissen. Hij dacht, ik kies een titel dat jullie niet zullen vergeten. Ja, dat wil ik jullie wel vanochtend meegeven. Never change your winning team. Dat mag je onthouden. Neem het mee. Ik sta in de Heer. De Heer staat met mij en we gaan de gevecht aan. Om te sluiten, wil ik jullie even herinneren wat ik in het begin bij de kinderverhaal zei. David wist, zonder dat die woorden bij hem in zijn hoofd waren, van hij treedt de vijand tegemoet met Gods kracht. En hij zei tegen Goliath dit: ik kom in de naam van de Heer de Almachtige. Zo simpel. Amen. We gaan terug naar de stellingen en vragen. Oei, daar komt ie. En ik laat ze staan direct. Dan mogen wij even kijken of we tijd hebben. Wij kijken even naar 10 minuten ongeveer. Dan kunnen we even koffie drinken en over nadenken. En de bedoeling is dat ik, maar na die 10 minuten wil ik ze graag 2 of 3 mensen naar voren roepen om een getuigenis te delen wat zij, hoe ze David, of gevecht tussen David en Goliath in hun leven hebben ervaren. Is dat goed? Ik kijk even rond. Ja? Oké. Nou, succes. Even jullie aandacht weer. We gaan tot de afronding. Mag ik jullie aandacht? Je wordt druk gediscussieerd. Wie heeft een getuigenis te delen met de kerk naar aanleiding van dit verhaal? Ja, allemaal tegelijk, maar. Ja, jij wil? Voorin of ja, dat mag. Oh, daar is de microfoon al. Dankjewel. Daar of hier voorin? Alsjeblieft.
Nou, wat mij altijd zo in het verhaal aanspreekt, dat is dat David deed wat hij altijd gedaan had. David was namelijk van beroep herder. En hij moest af en toe leeuwen en beren verslaan. En hoe deed hij dat? Dat deed hij dus met zo'n katapult. Ik denk ook dat hij zich vaak verveelde, want herder is niet echt een heel spannend beroep. Behalve dan af en toe een leeuw en een beer. David heeft eindeloos lang met steentjes geoefend en katapults. Ik stel me voor, dan zet hij zo een doel op 40 of 50 meter afstand. En dan eindeloos mikken. Totdat hij gewoon wist van hoe een steentje reageerde, hoe zwaar het was. En David, die deed wat hij altijd gedaan had. Nou, ik zeg nee, ik zeg eigenlijk geloof dat God je gebruikt zoals hij je gemaakt heeft. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Ik zal het ook nog even illustreren met mijn eigen, zoals ik het zelf altijd denk. Er is één tekst die mij en mijn leven bepaalt eigenlijk. Dat is Jesaja 30 vers 15. Er staat: door bekering en rust zult gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Nou, zo gebruikte de Heer mij. Dat is iets dat past bij mij. Ik ben van nature introvert en een beetje sloom en lui. Zo gebruikt de Heer mij. Zo heeft hij mij gemaakt en op die manier gebruikt hij mij. Nou, bent u iemand die heel extravert en actief is, de Heer gebruikt u op die manier. En ga dus niet proberen anders te zijn dan de Heer je gemaakt heeft, om in de verwachting dat je Heer je dan op die manier gebruikt. Nee, hij gebruikt je zoals hij je gemaakt heeft. David kon goed met de slinger overweg en dat kwam door zijn beroep. Zo wil ook de Heer u gebruiken op de manier zoals u gemaakt bent. En af en toe ook om heldendaden te verrichten.
Geweldige. Ja, enkele klappen, hè? Wie mag ik nog uitnodigen voor een getuigenis? Ik kijk even. Ja? Alsjeblieft, Mark.
Om een voorbeeld te geven heb ik, zoals vele mensen weten, de afgelopen maanden zijn moeilijk geweest voor mij. Dus de Nederlandse wetgeving was voor mij een soort van Goliath. Het enige wat mij daardoor heeft geholpen, al die tijd, is ook mijn vertrouwen, mijn geloof. De mensen die achter mij stonden in gebed en in waar ik op terecht kon of op terug kon vallen. En uiteindelijk, iedereen had de moed opgegeven van gelijk de rechtbank en mijn advocaat. Allemaal dacht van, dat gaat niks worden. Iedereen dacht dat eigenlijk zo een beetje. Ook mensen in mijn omtrek, waarvan ik dacht van, kijk, die staan aan mijn kant. En dan merkte toch op een gegeven moment dat je er eigenlijk een beetje, niet echt alleen, maar toch een beetje alleen staat met God. En uiteindelijk dat het gevolg is, dat uiteindelijk iedereen verrast had van hoe. Hey, ze hebben zich teruggetrokken op het moment dat jij dus voor de rechtbank moet komen. Dus uiteindelijk, ja, was dat ook maar een klein steentje. Maar uiteindelijk was eigenlijk alleen mijn vertrouwen, mijn gebed, was eigenlijk het steentje om Goliath te vellen. En ja, dus iedereen weet, de Nederlandse wet, dat is moeilijk om te omzeilen. En, ligt eraan hoe ik het bekijk natuurlijk. Hè. Maar het is inderdaad een lastig parket waar je dus moeilijk doorgeraakt. En ja, je wordt nogal gemakkelijk op een hoopje geduwd. Van, je ziet er op het eerste gezicht blank uit, je spreekt vloeiend Nederlands. Dus iedereen denkt van, er is geen probleem. En dat is wat er eigenlijk ook bij mij vaak gebeurt. Ik stop veel weg achter mijn trots. Iedereen weet dat ik een vrij ruig verleden heb. Dus ik heb eigenlijk weinig angst van iets. Meestal hebben zij angst van mij, maar dat is meestal het omgekeerde. Hè? Maar dat is dan meestal door mijn verleden. Het is dan voor mij, zo'n beetje gelijk dat Chris ook wat zei, introvert zijn is een moeilijke zaak. Ik heb dat zelf ook. Om mensen te durven laten zien dat ik gevoelens heb. Dat ik ook wel eens pijn en verdriet heb. Dat ik durf laten zien dat ik dat, ja, ook wel eens tranen durf laten. Mensen zien me raar of nooit een keer een traan laten of... dat is niet echt iets voor mij. En dat is voor mij vaak mijn grootste Goliath. Dat is mijn trots. Van, ik kan dat allemaal wel aan. Want ik heb dat al overwonnen. Dus ik ben al van de drugs af. Ik ben al van dit af. Ik ben van dat af. Dus uiteindelijk is die trots voor mij mijn Goliath. En daar moet ik dus daar heb ik de mensen rondom mij voor nodig. Om te zien dat ik er niet alleen voor sta. En te durven zeggen van, kijk, ik heb hulp nodig. En dat valt me niet altijd gemakkelijk. En dat is een beetje mijn Goliath, denk ik.
Er valt altijd, ja, kijk, de tijd is beperkt. Mm-hmm. Nee, maar ik wil zeggen van, ook als ik ga ook door strijd. Het is alsof je staat voorin. Ik heb ook mijn Goliath. En het verhaal van David is op mijn lijf geschreven. En ik moet jullie, sommige mensen weten, ik heb met hun een paar dingen gedeeld. Maar ik herken David in mijn leven ook, wat ik net noemde over 1 Samuel hoofdstuk 21. Van, ook al heb ik heel veel Goliath in mijn leven verslagen, er was een tijd in mijn leven dat ik heel angstig was. En ik zeg heel angstig was. Dat ik niet meer wist. En iedereen die mij kende, want ik zo lang zit ik... Ik spreek van 18 en 19 al voor de kerk. En mensen van, hoe kan het nou dat jij die God zo kent, die vele mensen hebben onderwezen, dat jij niet meer weet wat je moet doen? Dan zou ik vertellen. Ik wist niet waar ik moest zoeken. Maar gelukkig heb ik de Heer dat ik terug kan keren. En, dus dit is mijn getuigenis voor jullie. Van, de Heer, als je vertrouwt, dan haalt hij uit. Haalt je zoals Jeremia uit de put, dan tilt hij je op en geeft je weer kracht. Ook al ben je ziek, of ziekte, whatever, in je leven, met huwelijksproblemen, met je kinderen, met je werk, er is een Heer.
Amen.
Dat wil ik zeggen.
Dankjewel.
Ik mag uitsluiten. En je bid. Dankjewel.
Wauw. We hebben niks meer te zeggen volgens mij. We gaan voorbeden doen. En ik ga jullie een mededeling doen die niet zo leuk is. En daarom gaan we ook voorbeden doen. Sybrand, de man van Mira, die heeft onderzoek gehad. En daar is uit voortgekomen dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. En dat is natuurlijk verschrikkelijk heftig. We waren hier donderdagavond en Jasper die was hier ook. En die was natuurlijk helemaal van slag. Dus, en toch was hij hier. Toen zei ik, weet je, we gaan gewoon samen bidden en dan ga je gewoon een fijne huis. En ik denk dat het gewoon heel fijn is om als gemeente om hen heen te gaan staan. Want ze hebben al zoveel te verstouwen gehad. Nou eigenlijk hun hele leven al. En ja, dit is een hele grote Goliath. Maar we mogen ook geloven dat God ook in deze situatie om hen heen staat. En ik denk dat het goed is om ook letterlijk te gaan staan nu om voor ze te bidden. Dus misschien zijn er een aantal mensen die voor Mira willen bidden, voor Sybrand, maar ook voor Jasper. En dan zal ik zelf wel afsluiten. Dank u wel, Heer, dat we ons vertrouwen mogen uitspreken in u. Heer, wij kunnen het niet overzien. Heer, maar u kunt alles overzien. Heer, en u weet precies wat we allemaal nodig hebben. En u weet ook wat in dit gezin nodig is. En toen ik Sybrand gisteren aan de lijn had, vond ik het zo mooi dat hij zei, toen ik het hoorde, toen was er een stemmetje in mijn hoofd en die zei, nou God, dan moet u maar wat harder werken. Heer, en dat is mooi. Heer, en dat bid ik ook, Heer, dat u krachtig zult werken in dit gezin. Heer, en dat we als gemeente om hen heen staan, om hen te helpen daar waar we kunnen. Dank u wel, Heer, dat we ook mogen gaan zingen, Heer, over uw trouw. Heer, want wat er ook gebeurt in ons leven, Heer, u bent trouw. U blijft bij ons, dwars door alles heen. Dank u wel, Heer, dat we onze verwachting mogen uitspreken naar u. Heer, en dat we mogen weten, Heer, dat u ermee aan het werk gaat. En we zien het niet altijd direct, Heer, maar we weten als we bidden, Heer, dat u ermee bezig gaat. Dat is zo geweldig om te weten, want u bent trouw en een liefdevolle vader. Amen. We willen nog een aantal liederen zingen om God groot te maken. Want hij blijft onze grote God trouw. Hij heerst over alle dingen. Ze beginnen met 123.
Thank you.
Twee dingetjes kregen nog ingefluisterd. Frans Wollendorf, we hebben net al voor gebeden, ligt in het UMCG met problemen met zijn hart. Hij is gedotterd, maar het is nog niet helemaal goed, dus hij moet daar nog even blijven. Dus dat nog om mee te nemen, ook naar huis, om voor te bidden. En de adressenlijst in de hal ligt er vandaag voor het laatst. Daarna zal hij in boekvorm weer uitkomen. Dus of je nog even wil controleren of het allemaal klopt, de gegevens. En dan gaan we nou de dienst afsluiten en dan mag ik nog een zegen meegeven. Zullen we danken? Heer, dank u voor deze ochtend, voor dit samen zijn, waarin we veel met elkaar in gesprek konden. Veel gehoord hebben, bemoedigd zijn ook om onze Goliaths aan te pakken in de kracht van u. Heer, en dank u wel dat we deze gelegenheid hebben, dat we zo broers en zussen voor elkaar mogen zijn als kinderen van u. En dat we in elkaar en ook door de verhalen heen u mochten ontmoeten vanmorgen. En ik mag jullie namens God deze zegen meegeven. Mogen God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede bij ongerechtigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Amen.